Laurent Dutourdoir van het Rode Kruis Vlaanderen en Sima van UDIP Antwerpen. Welkom in de studio allemaal.
Goedemiddag.
We beginnen met jou, Laurent. Jij werkt voor de dienst Tracing van het Rode Kruis Vlaanderen. Het is een dienst die zich bezighoudt met family linking. Kan je even kort situeren hoe jullie in het Rode Kruis Vlaanderen staan?
De hoofdtaak van onze dienst Tracing van het Rode Kruis bestaat erin het opsporen van vermiste personen. Dat wil zeggen dat familieleden gescheiden van elkaar raken naar aanleiding van oorlog, van natuurramp en van migratie. Wij maken gebruik van het wereldwijde netwerk van het Rode Kruis om die mensen te kunnen terugvinden. We hebben ons hoofdbureau in Genève en het internationale Rode Kruis Comité heeft delegaties in de verschillende conflictgebieden. Dat is een 80-tal landen. En verder heb je ook nog de nationale verenigingen van de Rode Kruis en de Rode Halve Maan Beweging. En via dat netwerk, dat universeel is, dus komt nagenoeg overal in de wereld voor, en neutraal is, kunnen we eigenlijk toegang krijgen tot veel gebieden en op die wijze mensen terugvinden.
Het lijkt niet direct voor de hand liggend als je aan het Rode Kruis denkt. Dan denk je meestal aan medische acties, ook aan in de gesloten centra is het Rode Kruis actief. Hoe ziet dat deel, family linking, hoe maakt dat deel uit?
Tracing maakt eigenlijk de basis uit van het Rode Kruis. Dat behoort eigenlijk tot het internationale humanitair recht, waarbij familieleden het recht hebben, een fundamenteel recht hebben, op wat er gebeurt, om te weten wat er is gebeurd met hun verwanten. En dat is eigenlijk gegroeid uit het Internationale Rode Kruis Comité in Genève. En de staten hebben eigenlijk enerzijds de verplichting om verdwijningen te voorkomen. Anderzijds is het ook de bedoeling dat de mensen ook weten wat er is gebeurd met hun familieleden.
Dat is pas sinds 2000 dat er vernieuwde aandacht is voor migratie binnen het Rode Kruis zelf. Omdat het
is eigenlijk zo dat onze dienst Tracing al veel langer bestaat. Het bestaat al sinds 1936, dat we zeggen met de Spaanse burgeroorlog. Maar uiteraard de nood aan het opsporen van vermisten is alsmaar groter geworden. Het is begonnen met de Spaanse burgeroorlog, nadien de Tweede Wereldoorlog. Dan heb je een aantal grote conflicten, zoals de opstand in Hongarije in 1956, de bootvluchtelingen uit Vietnam, de conflicten in Rwanda en Joegoslavië in de jaren 90. En nu is het eigenlijk een algemene vraag over heel de wereld om vermisten op te sporen. En sinds eind de jaren 90 is er ook meer nood gekomen aan mensen die vermist raken naar aanleiding van migratie. Dat wil zeggen, niet alleen maar in tijden van oorlog, in tijden van conflict, maar ook als mensen hun land ontvluchten en naar een betere bestemming proberen te geraken, raken zij van elkaar gescheiden.
Jullie spreken ook van een soort filières. Kan je dat begrip een beetje toelichten?
Om een voorbeeld te geven, je hebt een Afghaanse familie die hun land ontvlucht. Zij proberen naar Europa te komen. En zij gaan dan bepaalde routes nemen, karakteristieke routes. Je hebt ook zo'n aantal routes uit Noord-Afrika, maar je hebt een route uit Afghanistan naar Europa. En die gaat voorbij een aantal landen, zoals Iran, Turkije, Griekenland. En dat gebeurt heel vaak door middel van trafikanten, door middel van mensensmokkelaars. Wat gebeurt er soms? Een familie komt aan de grens, bijvoorbeeld tussen Iran en Turkije. Die worden van één grote camion overgeplaatst naar twee kleinere camionettes en raken zo gescheiden van elkaar. Die zetten hun tocht verder, waarbij dan één familie toekomt bijvoorbeeld in België en een andere familie komt niet toe. Dan is het de vraag, zijn ze in een ander Europees land toegekomen? Zijn ze in Zweden toegekomen? Zijn ze in Duitsland toegekomen? Zijn ze ooit überhaupt kunnen vertrekken? Of is er iets gebeurd onderweg? En mensen hebben heel wat stress doordat ze niet weten wat er met hun familie is gebeurd.
Die filières, hoe brengen jullie dat in kaart? Hoe komen jullie aan die informatie?
Dat is eigenlijk vooral ervaringsdeskunde. Het is zo, het Rode Kruis is geen inlichtingendienst, is geen politiedienst. Dus enerzijds doen wij beroep op dat netwerk. Dus in elk land hebben we wel een vertegenwoordiging van het Rode Kruis, die heel goed weet wat daar de respectievelijke problemen zijn. Er is goede communicatie tussen die nationale verenigingen. En anderzijds is het vooral eigenlijk door veel ervaring op te bouwen, die informatie wordt binnen onze dienst verzameld en doorgegeven. En zo krijgen we eigenlijk een zicht van die migratiebewegingen.
Inmiddels hebben jullie ook een databank aangelegd in Vlaanderen. Dat is nieuw.
Dat klopt. Dat bestaat sinds februari 2008. Dat is eigenlijk een nieuw instrument om aan die nieuwe nood te voldoen. Dat is eigenlijk een systeem waarbij wij niet alleen actief op zoek gaan naar iemand, maar dat de persoon die op zoek gaat ook kan gevonden worden door het andere familielid. Het is dus zo, als hier iemand op zoek gaat naar zijn moeder bijvoorbeeld, het is heel waarschijnlijk dat de moeder ook op zoek gaat naar haar zoon. Dus om die reden hebben wij bepaald dat er een Europese databank moet komen, dus alle landen van de Europese Unie, waarbij een persoon zich kan registreren. Dat wil zeggen, als bijvoorbeeld de moeder dan later in een ander Europees land toekomt, dan gebeurt er een automatische match, kunnen zij elkaar op die wijze terugvinden.
Mensen met onzekere verblijfstatuten zijn vaak ook niet happig op registratie.
Contactherstel is een recht voor iedereen. Dus voor ons doet het er helemaal niet toe of iemand een statuut heeft van vluchteling, geregulariseerde, of iemand illegaal in het land verblijft. Contactherstel met familie is een basisrecht. Wij begrijpen uiteraard dat mensen soms schrik hebben van informatie prijs te geven. We proberen die dan ook, als zij bij ons op afspraak komen, zo goed mogelijk in te lichten van onze werkwijze en erop te wijzen dat wij geen enkele informatie doorgeven aan derden. Dus geen overheden, geen andere instanties.
Ja, dat is misschien een beetje algemeen. Is het Rode Kruis een buitenbeentje in de andere organisaties, omdat zij echt op hun principe van neutraliteit eigenlijk de basis vormt?
Dat is eigenlijk de sterkte van het Rode Kruis, die neutraliteit. Dus enerzijds ter plekke in de verschillende conflictlanden. Het Rode Kruis kan dikwijls door die neutraliteit op plaatsen komen waar partijen in conflict, andere NGO's, soms zelfs internationale organisaties, niet kunnen komen. En hetzelfde geldt eigenlijk een beetje in ons eigen Europa. Door die neutraliteit kunnen wij makkelijk contacten leggen.
Dat geldt ook voor andere diensten. Jullie doen bijvoorbeeld met Rode Kruis ook bezoeken aan gevangenissen. Ook basis werkt daar, ook daar neutraliteit. Toch is er een geval dat het doorbroken is.
En welk geval bedoelt u?
In Aziatisch land, met die gevangenis. Myanmar, sorry.
Ik weet niet precies welk geval dat u bedoelt. In elk geval, gevangenisbezoeken voor het Rode Kruis Vlaanderen gebeuren heel zelden. Het is zo...
ik bedoel eerder het internationale, ja, omdat dat ook het uithangbord is. Dat wordt denk ik ook wel vaak als commentaar gegeven van... het Rode Kruis, wat doen zij nu effectief? Want zij klagen niks aan. Dat moet ook heel frustrerend zijn, denk ik, als je zelf met zo'n informatie zit en je kan die niet delen, je kan die niet...
Op internationaal gebied is dat inderdaad een heel belangrijke taak, die gevangenisbezoeken. Dus door de neutraliteit hebben zij toegang tot de meeste officiële gevangenisinstellingen. Het is zo, het idee daarachter is ook, ten eerste kijken, is de persoon in een gezonde toestand? Is de gevangenissituatie normaal? En om ook contact te verzekeren tussen de persoon die gedetineerd is en de familie daarbuiten. Het is niet de taak van het Rode Kruis om die persoon uit de gevangenis te halen. Dat kunnen wij niet doen. Andere organisaties hebben daar betere ervaring mee en dat is meer hun taak. Dus eigenlijk, omwille van de neutraliteit, kan het Rode Kruis een basisrecht waarborgen, contact met familie, wat ook al heel belangrijk kan zijn voor mensen. En de reden waarom dat iemand gevangen is, daar kan het Rode Kruis eigenlijk weinig in doen. Dat is meer voor andere organisaties.
Hebben jullie dan bijvoorbeeld ook family linking van mensen die in gevangenissen zitten?
Het gebeurt in sommige landen dat onder begeleiding van het Internationaal Rode Kruis Comité familieleden mensen in gevangenschap kunnen bezoeken. Dat gaat niet voor alle landen, maar dat gebeurt.
Maar wel eventueel gegevens of zij nog steeds daar zijn.
Ja. Dus opsporingen gaan ook binnen gevangenismuren. Dus wij kunnen opsporingen doen van mensen in vluchtelingenkampen of wanneer zij hun dorp zijn moeten ontvluchten. Maar soms weten we dat iemand is gearresteerd, is aangehouden. En dan kunnen we ook lijsten inkijken van wie er allemaal is aangehouden en contact herstellen. En zo de familie op de hoogte brengen dat de persoon zich daar bevindt.
En daar verbreken jullie dan geen neutraliteit als jullie die informatie doorgeven aan die familie?
Die neutraliteit is belangrijk, want anders zouden wij die gevangenissen niet binnen kunnen. Dingen in de media brengen, dat is eigenlijk niet de taak van het Rode Kruis. En het is ook heel belangrijk om die neutraliteit te bewaren, want als één keer iets in de media komt, dat krijgt dan misschien wel een paar dagen aandacht, maar na 1, 2, 3 dagen verslapt het al, en dan kijken de mensen er niet meer naar. Dus het is niet goed voor het Rode Kruis om dat in de aandacht te brengen. En andere organisaties kunnen daar dan wel op inspelen.
Dus dat gebruiken jullie ook hier, die neutraliteit? Het is dus niet zo dat bijvoorbeeld de dienst vreemdelingenzaken, als zij iemand zoeken, dat zij toegang zouden kunnen hebben tot jullie?
Nee, wij geven geen informatie aan DVZ, dienst vreemdelingenzaken, of het commissariaat-generaal. Bijvoorbeeld, diezelfde databank is enkel toegankelijk voor de tracingdienst van het Rode Kruis, voor niemand anders. En in elk Europees land van de Europese Unie heb je zo een kleine tracingdienst, en daar heb je een beperkt aantal mensen die daar toegang toe heeft. Het is dus geen databank die open is voor iedereen. Het is echt wel confidentieel.
Maar omgekeerd, hebben jullie wel contact met de dienst vreemdelingenzaken en zij geven wel informatie?
Ja, wij kunnen vragen stellen aan DVZ, bijvoorbeeld of een persoon gekend is bij hun diensten, maar wij moeten niet zeggen van wie die vraag komt of wij moeten geen verdere informatie geven.
En zij doen daar verder ook niks mee. Er is niet zoiets, dan gaat er een lichtje op als er gezocht wordt achter iemand.
Nee, tot nu toe stellen zij daar geen vragen bij. Zij weten ook heel goed wat onze dienst doet. En in sommige gevallen, als iemand daar een interview heeft gedaan en laat blijken dat hij op zoek is naar een familielid, gaat soms zelfs DVZ of een andere organisatie naar ons doorverwijzen, wetende dat ze bij ons terecht kunnen.
Om een idee te krijgen van het aantal, hoeveel aanvragen hebben jullie dit jaar gehad bij jullie dienst?
Ja, ik kan je daar op dit ogenblik geen exact cijfer van geven, maar ik kan je wel zeggen dat wij op de hoofdzetel in Mechelen ongeveer een 3-4 nieuwe zaken hebben per dag. Dat is enerzijds opsporing, anderzijds gezinshereniging. Dat is een andere pijler van onze dienst tracing. Uiteraard, wanneer mensen elkaar hebben teruggevonden, in de mate van het mogelijke proberen die ook met elkaar te herenigen. Dus we hebben eigenlijk een 3-4 nieuwe zaken per dag, plus dan nog de oude lopende dossiers die bezig zijn.
Er zijn ook gevallen die jullie weigeren?
Wij kunnen inderdaad niet alles aanvaarden. Om maar een voorbeeld te geven. Soms gebeurt het dat een mensensmokkelaar op zoek is naar de mensen die hij de grens heeft proberen overhelpen. Die op zoek is naar die personen. Die gaan we uiteraard niet helpen. Of een persoon.
En hoe kunnen jullie dat achterhalen, dat er een mensensmokkelaar is?
Als iemand de vraag heeft om op zoek te gaan naar iemand, moet hij altijd bij ons op gesprek komen. En in dat rechtstreeks gesprek kan je al veel dingen merken. En dat is ook heel belangrijk om de motivatie te zien van de mensen. Het gaat eigenlijk enkel over familieleden of wanneer dat er een duurzame band bestaat tussen de mensen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat een kind in Afrika zijn ouders heeft verloren en altijd is grootgebracht door een kennis of iemand die dat kind sous tutelle heeft opgenomen. Dat is voor ons ook een duurzame band. Dus wij zien eigenlijk geval per geval of we dat kunnen aanvaarden. Ook heel belangrijk is dat wij geen politie zijn, dus wij kunnen niet helpen bij onrustwekkende verdwijningen, ook niet bij genealogisch onderzoek en eigenlijk ook niet naar adoptiekinderen.
En als mensen bijvoorbeeld hun familieleden willen bereiken omdat ze bepaalde documenten nodig hebben?
Het Rode Kruis gaat eigenlijk niet op zoek naar documenten. Wij gaan eigenlijk op zoek alleen maar naar mensen. Uiteraard, als die mensen dan zijn teruggevonden, kunnen die eventueel documenten terugsturen. Je hebt ook het systeem van de Rode Kruis berichten. Dat wil zeggen, soms weten mensen wel waar hun familie zich bevindt, maar zijn de traditionele communicatiekanalen onderbroken. Het kan zijn door een natuurramp, dat kan zijn door een conflict. Dan gaat het Rode Kruis de mogelijkheid geven dat mensen een invulformulier invullen. Dat is eigenlijk een korte brief in de eigen taal met persoonlijk nieuws. En die gaat het Rode Kruis dan ophalen en overbrengen naar het getroffen gebied.